we nog steeds op schema liggen om voor volgend jaar daar 700.000 euro besparingen uit te halen. Dat programma omvat eigenlijk alles, in ieder geval personeelskosten, maar ook kantoorkosten kijken we naar. We kijken naar alle kosten rondom de productie van onze producten en content. We zijn al door alle abonnementen heen gelopen, grote dingen, kleine dingen en ook licenties op allerlei softwarepakketten hebben we eens kritisch nagekeken van wat hebben we nu wel nodig en hoeveel hebben we er eigenlijk nodig. Een paar voorbeelden bijvoorbeeld, we hebben een deel van het kantoor in Boston onderverhuurd, want we vonden dat we eigenlijk wel met minder ruimte toe konden. Zo zijn er allerlei dingen waar we naar gekeken hebben en een groot gedeelte is ook al gerealiseerd. En we zijn nog steeds bezig en we moedigen dat ook aan aan mensen om met nieuwe ideeën te komen. En dat gebeurt ook, dus dat is ook wel leuk om te zien. Mensen zijn er wel mee bezig binnen het bedrijf om alles zo kostefficiënt mogelijk te doen. En dan de ontwikkeling van het dividend. Je ziet vanaf 2009 de trend. Stage stijging van het dividend met als absolute uitschieter vorig jaar met het superdividend erbovenop. Helaas dit jaar denken wij dat het 85 cent moet zijn, dus een daling ten opzichte van 2017. We hebben daarbij gekeken naar onze cash forecast. Daar zit onder andere in dat we dit jaar ten opzichte van 2018 600.000 euro extra moeten afdragen aan de Rabobank. Voor de aflossing en de rente op de langlopende lening die we vorig jaar hebben afgesloten. We willen daarnaast graag zekere flexibiliteit behouden om als dat voorbij komt kleine acquisities te kunnen doen of titels te kunnen kopen. En het leek ons daarom beter om niet nog een extra dividend uit te betalen boven die 85 cent. En dat was het. Ook voor mij geldt, als u nog vragen heeft, dan hoor ik dat later.
Die heb ik al.
Nu al.
Oh. Komt de microfoon aan.
En ook aan u weer de vraag. De naam ook duidelijk.
Die staat niet op voorbij.
Nee, dat is ook een goede suggestie.
Ik had even een vraagje over de valutaverliezen van 600.000 euro die u heeft gemaakt in Amerika in 2018.
Ja.
De valutakoers is in 2018 van 1,12 naar 1,18 gegaan. Mm-hmm. Dus dat is een percentage van 6%. Hij staat op dit moment weer op, ook weer ongeveer op 1,12. Mijn vraag is, heeft u de nieuwe inkomsten uit Amerika thans ook gehedged, zodanig dat we niet volgend jaar weer, als ineens een tweede helft van het jaar de koers weer naar 1,18 gaat, dat u met opnieuw met een verlies van 600.000 euro komt te zitten? Want u kunt het gewoon hedgen natuurlijk, dan heeft u het hele probleem niet.
Ja, dat is niet helemaal waar. We hebben onze dollarpositie wel degelijk gehedged. Het is alleen niet zo dat je met een hedge de dollarkoers vastzet op de koers van het jaar daarvoor. Dat is niet mogelijk. Je kan alleen voor een jaar vooruit de dollars die binnenkomen hedgen. En die koers op het moment dat je dat doet, is die al hoger. Als de verwachting van binnen de markt is dat de dollar gaat stijgen, dan is die al hoger dan die, zeg die 1,12. Dus hem op 1,12 houden, dat gaat sowieso niet lukken. Wij doen aan hedging. Ondanks dat hebben we dit koersverschil helaas moeten incasseren.
Maar let u er op dit moment wel wat beter op, want uw verhaal is wat beperkt. Ik ga nu ook niet uitweiden hoe het zou kunnen werken. Ik ben erin gespecialiseerd. Maar het is te beperkt zoals u het nu doet. En heeft het nu extra aandacht?
Het heeft altijd al extra aandacht gehad. U kunt daar van vinden wat u ervan vindt. En als u de jaarverslagen van andere bedrijven leest, dan zult u zien dat die dezelfde tegenwind gehad hebben. En die doen ook aan hedging.
Ja, maar we zitten hier bij Bril en ik zit niet bij een andere onderneming.
Dat weet ik. Maar het is wel een trend die buiten Bril gaat. Dus, we letten er wel degelijk op. En we doen nog steeds aan hedging.
Oké, dank u wel.
Dank u wel.
Ja hoor, graag gedaan.
Mijn naam is Snoeker. Een aantal vragen die ik had, die zijn eigenlijk al in de presentatie beantwoord. Maar ik begrijp dat de verbetering van de marge tot 15% die u van plan bent door te voeren, dat u dat dit jaar al bereikt?
Ja, dat is goed.
Volgens mij was dit het blaadje ook van u, of niet?
Ja, dat klopt.
Nou, prima. Dan kan ik daar,
kunnen al een hoop doorstrepen.
Dan kan ik daarnaar refereren, maar u heeft het over de EBITDA-marge die we naar 15% willen brengen. Heb ik dat juist?
Ja, ja.
Dat is het onderdeel van ons strategisch plan, wat loopt van 2019 tot 2021. En daarin hebben wij het doel gesteld om per einde van het strategisch plan zoals dat nu is op 15% of meer EBITDA-marge te zitten. Dus dat is nog niet het doel voor 2019.
Maar als ik zo hoor, dan komt er al een flinkheid in de richting.
Nou, dat zou mooi zijn. Daar doen we geen uitspraken over. Maar het doel ligt aan het eind van het driejarenplan.
Ja, oké. Okay. Dan is mij opgevallen dat de royalties die zijn nogal fors gedaald. Wat is daar de oorzaak van?
Dat komt door die one-off in 2017, die ik net ook in de slide had staan.
En wat verklaart de one-off?
Ik was er niet bij, maar voor zover ik weet was dat een achterstand die was opgelopen in de jaren daarvoor. Dus er hadden wat mensen wat te weinig royalties gekregen.
Aha.
Zeg ik dat zo goed?
Ja, okay. Prima. En dan een vraag die door de presentatie overkomt. U verlaagt het dividend en eigenlijk omdat u zegt de net cashflow die we verwachten is te weinig. Ik vind dat erg jammer, vorig jaar is er een superdividend uitgekeerd omdat de onderneming te veel geld had. Nou, misschien was het achteraf beter geweest om dat niet in die mate te doen, dan had het dividend nu die daling hoeven te ondergaan. Een tweede reden is dat een onderneming die geleidelijk aan zijn dividenden verhoogt een betere beurswaardering krijgt dan een die dat af en toe naar beneden laat gaan. En wat dat betreft vind ik het jammer, maar ja goed, het voorstel komt straks aan de orde. En
nu een antwoord of straks?
Ja, ik denk dat, laten we deze vraag maar nu aan de orde stellen, dan het heeft geen goede zin om dat uit te stellen, denk ik.
Nou, we hebben het dividend niet alleen verlaagd vanwege de cash forecast. Ik wil er ook even op wijzen dat wij de winst per aandeel bestaat voor een aanzienlijk deel uit een non-cash item. Dat heeft Wim uitgelegd. En alles wat er aan echte winst, noem ik het dan maar even, is gemaakt, keren wij 100% uit met het dividend van 85 cent per aandeel. Ik denk dat dat belangrijk is en dat is ook wat het is dit jaar. En wij vonden de hele situatie in oogschouw nemend het niet verantwoord om opnieuw geld te gaan onttrekken aan onze eigen reserves of bij een derde te gaan lenen om te zorgen dat we 1,21 of 1,32 alsnog konden uitbetalen, wat dan meer in lijn zou zijn met de grafiek die getoond is. Wij gaan er, en daar zijn we mee bezig, hebben we ook hopelijk enigszins op zijn minst kunnen duidelijk maken met allerlei verbeteringsplannen. En dan zal het dividend, als dat ook allemaal gaat gebeuren zoals wij denken en hopen dat dat gaat gebeuren, zal dat dividend wellicht weer gaan stijgen. Maar het is ook gewoon de hele situatie in oogschouw nemend en niet alleen naar onze cash forecast gekeken.
Betekent dat dat u die 100% uitkering nastreeft ook in de toekomst?
Nou, daar hebben wij...
Het zou mooi zijn hoor, maar het is erg hoog.
Nou, dat weet ik. En daar begon wat aarzelend. Waar wij natuurlijk naar streven is een zo goed mogelijk dividend voor onze aandeelhouders. En de grafiek die getoond is, die zit heel duidelijk in ons hoofd. Dus als het kan, zullen wij 100% uitkeren. Als het niet kan of wij hebben hele concrete andere plannen, zullen wij met een goed verhaal uitleggen waarom we tot een ander percentage gaan komen in de toekomst.
Goed, ik hoop dat u het lukt.
Dat hoop ik ook.
Verder nog vragen aan de heer Dijkstaal op dit moment? Jasmin?
ben nog iets kleiner. Ja, ik begin even ook weer met het plaatje wat u al heeft gezien. En wil uitleggen hoe we in 2018 onze uitgeefstrategie hebben aangepast. We hebben dat op twee manieren gedaan. Het is al genoemd, we hebben een fundament toegevoegd, publishing excellence, als kernprincipe van onze uitgeefactiviteiten. En om onze marktpositie nog verder te versterken, gaan we in de toekomst, dat heeft Peter ook al aangestippeld, nog meer nadruk leggen op het verlenen van services aan onze auteurs en editors. In mijn deel van de presentatie zal ik heel kort even een belangrijke marktontwikkeling schetsen die deze beslissing heeft beïnvloed. En dan zal ik uiteraard, zal ik uiteraard ook u uitleggen hoe onze uitgeefprogramma zich ontwikkeld heeft in 2018. In het afgelopen jaar was er één onderwerp dat ons, maar ook veel andere uitgevers, heeft bezig gehouden. En dat onderwerp was Plan S. Zoals u hier kunt zien, heeft deze onderwerp zelfs de NRC, de Volkskrant en ook het Leidse Dagblad bereikt. En veel andere Europese kranten. Dat gebeurt in onze vakgebied niet heel erg vaak. Dat onderwerpen de kranten raken en zelfs de eerste pagina. Onderzoeksfinanciers zoals de Europese Unie en de NWO hebben in oktober 2018 een plan voorgesteld om naar een snellere transitie naar open access te komen. Deze plan heeft zeker zijn haken en ogen, maar deze debat laat vooral uit mijn perspectief zien dat er onder alle onze stakeholders meer belangstelling is om wetenschappelijk informatie vrij toegankelijk te maken. We gaan dus langzaam, en als het naar Plan S gaat, best snel, van een model waar de bibliotheek betaalt voor toegang tot informatie, het zogenoemde Reader Pays model, naar een model waar de auteur of zijn instelling of zijn onderzoeksfinancier of de bibliotheek betaalt voor publicatiediensten, het zogenoemde Author Pays model. Onze strategische focus op publishing excellence komt niet alleen voort uit de rijke traditie van Bril. Deze nieuwe strategische focus is ook omarmd door alle onze medewerkers. Maar het past ook heel erg goed bij de ontwikkeling in de markt. Als uitgevers spelen wij een cruciale rol om de beste onderzoek te selecteren op basis van relevantie en kwaliteit. En we doen dit in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke gemeenschap. Dat is in het open access model niet anders dan in het traditionele model. Maar in een wereld waar de auteur steeds belangrijker wordt, omdat hij of zij beslist waar open access subsidies naartoe gaan. In deze wereld wordt het ook steeds belangrijker dat wij als uitgever heel goed laten zien in hoeverre wij waarde toevoegen aan de publicatieproces. Bij Bril wilden we altijd al de beste service bieden om ook de beste auteurs naar ons toe te trekken. Dit is uit mijn perspectief een competitieve voordeel die we meer of minder historisch gezien hebben. En deze voordeel willen we in de toekomst nog verder uitbouwen door onze diensten voor auteurs te ontwikkelen, beter te beschrijven, beter ook door onze marketing te laten zien en het nadruk verhogen op het zichtbaar maken van impact van de publicaties die we uitgeven. Als u zich afvraagt waarom ik dan, als ik over relevantie praat, juist een boek laat zien over dat genoemd is The Tale of Tea, waarom ik dat heb gekozen. Het is op het eerste gezicht, lijkt het misschien een beetje een typische Bril nieuwspublicatie te zijn. Maar ik wil u aanmoedigen om naar buiten te lopen, daar ligt het op tafel. Het is niet alleen een prachtig boek, maar het is ook een prachtig boek over de geschiedenis van de globalisering. En ik denk dat er weinig onderwerpen zijn in deze wereld die belangrijker zijn om daar onderzoek over te doen. In de inleiding van het jaarverslag spreken we van een record aantal publicaties in 2018. U kunt hier de aantallen zien. We hebben weer meer boeken uitgegeven dan in 2017. Die aantal is licht gestegen. Het tijdschriftenpakket is aanzienlijk gegroeid en ook de databanken, online resources, prime resources, ik heb het allemaal in één pakketje gedaan, is ten opzichte van 2017 weer omhoog gegaan. Ook in 2019 gaat vooral het tijdschriftenpakket stijgen, aanzienlijk met meer dan 10%. En ook voor 2020, daar werken we nu al aan de prijslijst, aan het journal budget. Dat begint altijd rond deze tijd en is dan in juni afgesloten. Ook voor 2020 hebben we al weer een mooi pakket aan tijdschriften. En dat zal de volgende paar weken, dat is dan altijd zo, als dan mei en juni eraan komt, dan worden ook nog snel contracten ondertekend, zullen er nog nieuwe tijdschriften bijkomen. Als we naar het boekenprogramma kijken, kunt u hier voorbeelden zien van publicaties die we ook in de toekomst versterkt willen uitgeven en acquireren, die voor de groei en ook voor de winstverbetering in dit deel van het portefeuille moeten zorgen. Kleinere naslaagwerken bijvoorbeeld, zoals deze British Contributions en handboeken. Companions noemen we ze ook. Dat hebben we altijd al gedaan, maar daar willen we nog versterkt aandacht aan besteden. Dat zijn boeken die sneller te ontwikkelen zijn dan de heel erg grote naslaagwerken en die omzet sterker zijn dan de gewone monografieën. Verder willen we ook nog meer open access boekseries aantrekken, zoals we in het afgelopen jaar al heel succesvol hebben gedaan. Dat doen we met onderzoeksfinanciers zoals de European Research Council of de NWO in Nederland. Max Planck Institute of European Legal History hebben we een andere contract afgesloten. Of de Saxon Academy of Sciences. Ook Schöningen Fink is heel erg succesvol op dit gebied om nieuwe open access series, boekenseries aan te trekken. Wat we daar doen is we sluiten contracten af om voor de volgende jaren boeken uit te geven in open access. En die worden natuurlijk uiteraard dan ook door die onderzoeksfinanciers betaald. Daar zullen in de komende jaren tientallen boeken aankomen. Voor sommige series gaat het daar over 30, 40 boeken over die we een afspraak hebben gemaakt. Ja, in de afgelopen 3 tot 4 jaar was er een heel erg sterke nadruk op het opzetten van tijdschriften. We noemen ze start-ups. In 2019 hebben we deze percentage al iets omlaag gezet. De helft van de nieuwe tijdschriften zijn overnames van bestaande tijdschriften die meteen die abonnementen hebben en dan dus ook meteen aan omzet leveren in het jaar 1. Overnames zijn bijvoorbeeld geweest, Global Governance of ook hier de tijdschrift over Simone de Beauvoir, die gelieerd is aan een society. We hopen dat we deze percentage van tijdschriften overnames in het jaar 2020 dus over de 50% krijgen en zo langzamerhand naar een andere ontwikkeling komen waar de start-ups, de zelfgestarte tijdschriften, in de minderheid zijn. Een andere overname in open access, ook open access tijdschriften zullen in de toekomst sterker groeien dan in het verleden, is The Contributions to Zoology. Die is net aan het eind van het 2018 overgenomen. Een uitgave van het instituut hier in Naturalis, het instituut hier in Leiden. Ook bij Sense overname in 2017... zijn we nu begonnen om tijdschriften te ontwikkelen. Dat was een volledig boekenprogramma. Een van de doelen van zo'n overname is dan ook altijd om het programma te diversificeren en van een volledig boekenprogramma over te gaan naar een profitabeler tijdschriftenprogramma ook. On onze online programma. Dat zijn dus naslagwerken, maar ook andere speciale grote online producten die we gepland hebben. Ja, daar komen in 2019 weer de heel erg mooie, maar bekende dingen aan. Zoiets als de Brill's Encyclopedia of Buddhism Online, die in dit jaar zal verschijnen. We hebben een aantal primary source collections in de maak, vooral in Azië-studies, in geschiedenis en ook in religie. Het eerste naslagwerk bij Schöning en Finck is ook online verschenen aan het begin van dit jaar, wat we heel erg mooi vinden. Daar zijn in het verleden de naslagwerken vooral in print verschenen en niet online. We hebben ook overgenomen net de online rechten van de Encyclopedia Iranica. Daar hebben we ongeveer 20 jaar aan gewerkt aan dit. Dat was een product dat door een stichting is uitgegeven in samenwerking met Columbia University. En deze, de printrechten, die hadden we al in het afgelopen jaar overgenomen. De online rechten zijn nu ook naar ons toegekomen, waar we heel blij mee zijn, omdat we daarmee het laatste belangrijke encyclopedia op dit onderwerp ook bij ons hebben. Maar we hebben ook geld in onze kelder liggen, wil ik zeggen. We hebben heel erg veel uitgaves die we nog niet digitaal beschikbaar hebben gemaakt. En dat zal één groot project zijn voor 2019 en 2020. Om deze uitgaves, dat zijn alle boekuitgaves voor 2007, die voor 2007 zijn verschenen, om deze uitgaves digitaal beschikbaar te maken. We gaan vooral starten met onze grote bestselling series. Die willen we tot volume 1 terug digitaal beschikbaar maken. En dat betekent dan ook dat we ze ook in print weer kunnen uitgeven, in POD. En daar is vraag naar van klanten, bijvoorbeeld in Azië, die dan liefst een hele set willen kopen van zo'n boekenserie. En niet alleen de volumes uit de laatste jaren. Dat was een mooi liedje. We hebben naast deze digitale boekarchive, zoals ik het noem, ook een plan om nog meer tekstedities beschikbaar te maken. Tekstedities is echt een heel erg, een fantastisch humanities product. Dus een tekst en daaromheen een commentary. En om dit te doen hebben we in het afgelopen jaar, maar ook begin dit jaar, voor het eerst een soort eigen kleine platform ontwikkeld. Ik durf het bijna niet aan om platform te noemen, omdat we deze grote project Brill.com hadden. Dat is een veel kleinere en veel luchtiger project. Onze Scholarly Editions tekstplatform. We hebben dit platform een soft launch gehad met een product wat er nu op staat. Ammianus Marcellinus, dat is dit product hier onder rechts. Dat kan nu gekocht worden via deze platform. Je kunt hier zien, misschien niet helemaal goed, maar het is een platform die is samen ontwikkeld met scholars die op dit gebied met tekstedities en met editors die met tekstedities samenwerken. Het lijkt heel erg tekstgebaseerd en dat is het ook, maar het heeft precies die functionaliteiten die onderzoekers nodig hebben om door een teksteditie te gaan en deze ook op de scherm te lezen. Heeft niet zoveel bells en whistles, maar we kwamen ook achter dat onderzoekers die bells en whistles eigenlijk helemaal niet willen hebben. Dus ook een heel erg clean ervaring om door die platform te gaan. We hebben dit met in-house gedaan voor het eerst. Dat was ook een beetje een experiment. We moeten nog kijken hoe het wordt aangenomen. We hebben het met open source software ontwikkeld. Daardoor waren de ontwikkelingskosten best laag. We zijn daar best trots op en hopen dat we ook tekstedities die bij ons in de kelder liggen, dat we die dan ook weer digitaliseren en via deze platform voor hem beschikbaar kunnen maken. Dus dat zijn de ontwikkelingen die ons dit en in het volgend jaar te wachten staan. En ik geef het woord nog aan Peter nog een keer.
En, vraag vragen kunnen dadelijk ook gesteld worden nadat Peter heeft afgerond. Ook vragen voor Jasmin Lange. Ja,
ja, heel kort. Heel kort. Dit was het directieverslag over 2018. Wij hebben duidelijk gezien dat het beter moet. En gelukkig hebben we ook gezien dat het beter kan. Het laatste voorbeeld wat Jasmin net heeft laten zien, laat ook zien dat wij een innovatief bedrijf blijven en nog steeds zijn. In de afgelopen tijd zijn er naar ons idee een aantal structurele verbeteringen aangebracht, zowel op het gebied van de strategie als op operationeel gebied. En die moeten leiden tot aanzienlijke verbeteringen in 2019. In onze trading update van recent hebben wij ook gezegd dat we tevreden zijn met hoe we het jaar gestart zijn. We zijn nu een maand verder. April hebben we gehad. We zijn nog steeds zeker tevreden over hoe wij het jaar gestart zijn. Meer kan ik er niet over zeggen. Het is ook nog geen garantie voor de toekomst. We zitten midden in onze belangrijkste periode op de Amerikaanse markt. Die loopt tot eind juni. Het vierde kwartaal in de Europese en Aziatische markt is aan het eind van het jaar. Altijd ongewis wat daar uitkomt. Maar tot nu toe zijn wij zeer tevreden met de start van het nieuwe jaar. En zien wij al enkele van onze inspanningen beloond. En ik hoop dat dat beeld zich zal doorzetten in 2019 en de jaren daarna. Dank u wel en wij zijn klaar om uw vragen te beantwoorden.
Wie mag ik daartoe het woord geven? Ja, ja, de voorste. Eerst, daarna. Ja. Nee, ik denk dat toch daar, dat dacht ik ook, ja. Ja, bij u graag, ja.
Dat iemand anders eerst is.
Dat zou kunnen, want deze beweging zou er ook op kunnen duiden dat meneer het woord wilde voeren. Maar dat was even onduidelijk.
Ik wilde het inderdaad graag. Er zijn eigenlijk vier dingen waar ik over wil beginnen. Eerst de belangrijkste, maar dat is die open access. En dat wist ik van tevoren al dat het heel belangrijk is voor Bril, dat dat gaat komen. Dus het verbaast me helemaal niet dat mevrouw Lange daarover vertelde. Maar ik als aandeelhouder denk dan meteen, kunnen we aan het open access model net zoveel winst gaan maken als we aan het traditionele model konden verdienen. Gaan die auteurs en hun universiteiten op de achtergrond een bedrag betalen wat uiteindelijk tot een vergelijkbaar winst leidt dan op de traditionele manier, dat dus niet de auteur zijn universiteit betaalt, maar de lezer zijn universiteit. Heeft u daar al zicht op hoe dat gaat uitpakken? Dat is het eerste. Het andere ook meteen, maar of wil...
Ik denk, laten we kijken of de tweede daarbij aansluit.
Nou, de tweede is iets anders, dat is de Brexit.
Nou, dan denk ik de eerste vraag eerst.
Ja?
Ja.
Ja, in het open access model heb je een situatie waar de auteur een bedrag betaalt om bijvoorbeeld zijn artikel te publiceren. Gemiddelde prijzen die er op dit moment gehandhaafd worden, die ook onderzoeksfinanciers bereid zijn te betalen, die komen volledig overeen met als wij calculeren wat een gemiddelde APC zou moeten zijn. Dus wij zitten eigenlijk met onze kosten voor onze tijdschriften. Bij andere uitgevers zit dat misschien ietsje anders. Die hebben hogere prijzen voor de tijdschriften die ze verkopen, of hogere prijzen ook voor de pakketten die ze verkopen. Wij zitten met onze prijzen op een gezonde level. Vandaar ga ik er niet van uit dat we daar minder profit van zouden moeten maken. Op de korte termijn kan dat altijd anders uitzien. Het kan ook op de korte termijn meer profitabel zijn. Dat zien we bij de boeken. Op dit moment zijn open access boeken gemiddeld meer profitabel dan boeken die niet open access gepubliceerd worden. Maar op de lange termijn zie ik er geen verandering.
Maar het is waarschijnlijk wel zo dat voor zo'n open access boek op papier nog gewoon betaald moet worden door de koper.
Absoluut.
En dat doen de mensen ook. Het gaat alleen over de internetversie die gratis is.
Het gaat alleen over de internetversie. De papieren versie die heeft ook dezelfde prijs. En bibliotheken kopen ook deze versie nog steeds. We hebben ook onderzoek gedaan in de afgelopen jaren om te kijken of er een impact is op de print sales. Daar is ook een lichte impact, maar die is zo dat we hebben er ook de prijs voor die open access versie zo gezet dat we dat kunnen opvangen, ook op een langere termijn. Dus die is op dit moment ietsje hoger dan dat wat die eigenlijk zou moeten zijn als je nu naar de print sales kijkt. Dus we voorspellen eigenlijk al een verlaging van de print sales, maar we zien dit nog niet echt gebeuren. Ook een printboek heeft natuurlijk een andere gebruikswaarde dan een online versie. Er zijn ook bibliotheken die graag allebei willen hebben. Dat je door de elektronische versie als zoeken gebruikt. Terwijl je de printversie als het echte boek gebruikt wat je aan het lezen bent.
Ja, dat is het leuke ervan. Zo'n boek kan je mee naar huis nemen. En dan kan je terwijl je voor slapen gaat in je bed nog in lezen en zo. Dat is allemaal een stuk makkelijker.
Absoluut.
Terwijl zo'n elektronische versie, die kan je weer heel makkelijk op de webwoorden inzoeken. Dan kan je alle plekken vinden waar, we weten ik het wat voor leuk woord
voorkomt. Die kan ook altijd meegenomen worden, dat is op de reader dan. Ja, ja.
Dus dat zie ik wel zitten zo. En het is dus, begrijp ik, zo dat het merk Brill zodanig sterk is. Het is eigenlijk een stempel dat je op zijn boek zet, op zijn elektronisch boek. Het stempel van Brill staat erop en dan is het goed. Dat werkt dus.
Ja, in een open access, überhaupt heb je online op dit moment, heb je natuurlijk altijd heel veel informatie. Kwaliteitskenmerken als Brill zijn heel erg waardevol. Vandaar dat dat het ook belangrijk is in een open access wereld. Daar heb je natuurlijk de verleiding om maar alles te publiceren wat de revenue naar binnen brengt. Maar dat moet je juist dus niet doen. Die kwaliteitscontrole moet daar net zo sterk, misschien nog sterker zijn, om je kwaliteitskenmerk ook te bewaren.
Want daar gaat het denk ik om. Dat is essentieel. Want iedereen kan op de website van zijn eigen universiteit een boek zetten.
Ja.
Dat is een fluitje van een cent, zou ik zeggen.
Ja.
Maar het gaat er dus om dat er dus een stempel van Brill op staat en dat dat een waarborg geeft, denk ik.
Absoluut.
En daar wordt dan voor betaald. En dan kan je natuurlijk nog extra wat aanbieden, dat je ook nog de fouten eruit haalt en zo. En het laat beoordelen door een peer group of zo.
Absoluut. Dus het is belangrijk dat je...
Goed, volgende vraag. Ja. Ik had nog twee dingen. Ik wil wat van de Brexit weten. En de Brexit, je zou denken, dat komt niet erg hard aan bij Brill. Want hoe groot is het Verenigd Koninkrijk nou op wereldschaal? Dat is helemaal niet zoveel. Maar een van onze belangrijke partners blijkt er te zitten, Turpin. En dat is een bedrijf dat boeken wereldwijd distribueert. Dus daarom wil ik toch weten, hoe afhankelijk zijn we van Turpin? Kunnen we makkelijk op een andere overstappen als het erg blijkt te zijn met de Brexit? En als we overstappen op ander, hoeveel geld gaat ons dan wel niet kosten? Want ik denk dat u dan volgend jaar moet vertellen dat de Brexit toch een aardige hap uit de winst genomen heeft.
Laat ik zeggen dat wij hebben te maken met dezelfde situatie als iedereen. Niemand weet, nog steeds weet niemand hoe de Brexit gaat uitpakken als er überhaupt een Brexit komt. Maar desalniettemin hebben wij ons terdege voorbereid op verschillende Brexit-scenario's. En dat hebben we gedaan samen met Turpin en onze partner Printforce, die onze boeken Printing on Demand drukt. Daar hebben we een aantal scenario's voor uitgewerkt met de verschillende mogelijke Brexit-scenario's, hoe dat dan gaat werken en waar dan boeken gedrukt gaan worden en hoe die verscheept gaan worden. Dat gaat vooral overigens over de frontlist. En daarmee menen wij, zonder nou heel uitgebreid in de details van al die mogelijke scenario's in te gaan, menen wij dat wij goed voorbereid zijn op wat er dan ook mogen gebeuren met de Brexit. Wij zullen net zoals iedereen verder moeten afwachten wanneer en wat er gebeurt. Het feit dat het allemaal wat uitgesteld is, komt ons niet slecht uit. Omdat die voorbereiding dan nog wat langer door kan gaan. Maar op zich menen wij dat wij goed voorbereid zijn, zo goed als mogelijk voorbereid zijn op de Brexit.
Geen winstwaarschuwing dus. En u probeert uw partner Turpin zo veel en zo lang mogelijk te behouden.
Met de voorbereidingen die wij hebben gehad of gedaan, als we dan toch nog een winstwaarschuwing zouden uit moeten doen, dan zijn we zeker niet de enige. Want dan is het blijkbaar heel erg groot drama aan het worden.
Nou, dan nog twee kleinigheidjes. Toen ik die brochure doornam, keek ik op bladzijde 48. En dan zie je links onderaan de current liability staan. En daar staan dus vijf getallen en zes regeltjes. Dus dat is er één te veel. Maar welke is er één te veel? Want die getallen die moeten kloppen. Want als je die namelijk optelt, dan klopt dat met de som die eronder staat. Dus,
nog even de pagina.
48, linksonder.
Kijken we daar meteen even naar.
Ik dacht, jullie hebben het waarschijnlijk zelf ook al ontdekt.
Is het de brochure?
Maar kijk, ik kijk er dan naar, dan denk ik, welke is er te veel van die zes regeltjes tekst? Je ziet dus linksonder in de hoek, zie je zes regeltjes tekst staan onder de current liabilities. En er zijn... En dan heeft u een ander ding dan ik.
Ja, de brochure kijken we naar.
Maar de mijne was bladzijde 48. Dat is dat mooie gedrukte verhaal met achterin dat uitgebreide artikel.
We kunnen het niet vinden.
Heb je hem gevonden, Wim? Eventjes bij de microfoon. Wim, even bij de microfoon. Ja, we hebben hem.
Volgens mij is de snelle analyse dat het bij de lijn income tax to be paid een bedrag ontbreekt.
Nee, maar als je de vijf getallen optelt, dan krijg je precies die som die eronder staat. Dus ja, de getallen moeten kloppen.
Kan volgens mij zijn, omdat die dit jaar nul is. Hij hoort daar niet meer te staan. Ik denk als je in het jaarverslag kijkt, dat hetzelfde tabelletje, dat daar niks meer staat.
Beantwoord in de notulen.
Dus welke zegt is er dan te veel?
Beantwoord in de notulen. Pagina 46.
Ja, en daar staat bij daar staat hij niet meer in. Nee, dus hij had daar niet, die lijn had daar niet moeten staan. En er hoort dus ook geen bedrag. Dus de optelsom klopt.
Ja, dat weet ik. Maar welke lijn bedoelt u dan dat het te veel is?
De laatste lijn, in context to be paid, die hoort daar gewoon niet te staan. Dat, die woorden moeten daar gewoon weg.
Ah, en ik zag nog iets moois.
Ja, er stond vorig jaar een paar duizend euro uit, zeg ik uit mijn hoofd.
Maar het sommetje van 2017 klopt ook. Ik heb ze allebei nageteld in de terrein.
Ja, we hebben hem volgens mij hebben we hem gereclassed naar te betalen. Other liability staat hierin, denk ik. Ja.
Maar goed, ik zag nog iets anders leuks in die brochure. Als je nou kijkt waar risk management begint, dat is volgens de inhoudsopgave op bladzij 17. En daar staat ook mooi het kopje boven. Bladzij 17, nee.
Ja, 17 volgens de... Ja.
Bladzij 17 en het begint in werkelijkheid pas op bladzij 18. Dus dat vond ik eigenlijk 17. Ook wel slordig.
Bij mij begint hij op 17.
Dat is slordig, ja.
Nee, bij mij begint hij op 17.
Oh, dan is het niet slordig.
Maar als je kijkt naar de tekst die op bladzij 17 staan, dat gaat niet over risk management. Dat begint pas op 18 volgens mij. Maar goed, daar wil ik niet te veel tijd aan besteden. Ik hoor wel na de vergadering of ik gelijk heb of niet.
Dat is goed.
Punt duidelijk, dat laatste. Dat is een constatering. En de voorlaatste opmerking, vraag, die is denk ik beantwoord. Nog andere vragen? Dan kijk ik naar meneer Burgers. Nee, sorry. Eerst, nee, u was eerst. Meneer in de blauwe trui eerst. Ja, u was eerst.
Ja, ik had twee kleine vraagjes. Als een boek wordt uitgegeven in open access, betekent dat een eenmalig inkomsten voor Bril? Of is dat een doorlopend verhaal dat het er binnenkomt? Volgende vraag was, als ik kijk naar uw mission statement en uw totaal, wat daaruit volgt. Wie zijn nou uw grootste concurrenten in de wereld?
Peter?
Allereerst de vraag over open access. Jasmin heeft denk ik net ook al aangestipt. De open access bijdrage waarvoor wij het boek publiceren en het toegankelijk maken voor de hele wereld is een eenmalige bijdrage. Maar het printboek wordt nog verkocht en dat kan jarenlang doorgaan en inkomsten genereren voor Bril. Dus het is een combinatie van die twee zaken. Wie zijn onze concurrenten als we naar... onze missie kijken of überhaupt kijken. Ja, daar zijn er een aantal van. De grote uitgeverijen, de bekende grote uitgeverijen horen daar ook bij. Zij dat bijvoorbeeld Springer Nature niet echt op de humanities of de sociale wetenschappen focust, maar meer op de zogenaamde hard sciences. Als we echt kijken op de gebieden waarop wij uitgeven, dan moet u denken aan Oxford University Press, Cambridge University Press, Walter de Guijter uit Duitsland, en nog andere kleinere uitgevers Benjamins hier in Nederland bijvoorbeeld. Dat zijn de concurrenten die we hebben. Uiteindelijk is het echter wel zo dat er is een bepaald aantal bibliotheken in de wereld met een budget wat met een paar procent op z'n hoogst over de wereldwijd groeit. En alle uitgevers zitten uiteindelijk, wetenschappelijke uitgevers, in die vijver te vissen. Dus ook al zit iemand in de hard sciences, we moeten toch het van hetzelfde budget hebben. Dus indirect concurreer je ook met dat soort uitgeverijen. Maar op onze programma's zijn het de uitgeverijen die ik net noemde, dat zijn onze belangrijkste concurrenten.
Okay. Dan de heer Burgers.
Voorzitter, namens het AdValue Fund. Ik heb een aantal vragen, mede ook naar aanleiding van de presentaties. Om te beginnen moeten we constateren dat er een nieuw management zit. En dat het afgelopen jaar heel veel gebeurd is. Dat hebben we in de presentaties en ook in het verslag kunnen vernemen. Maar toch, er is een zekere... I'm a little puzzled, ik mag ook in het Engels spreken, begrijp ik, over een aantal constateringen. En daar wil ik het toch even met u over hebben. Om te beginnen toch even de constatering. Als ik kijk op het jaarverslag, pagina 27. Dit gaat op een gegeven moment helemaal fout, ben ik bang. daar zie ik toch dat u met een winst per aandeel komt van 85 cent down by 29.4%, terwijl in de vergadering, er is ook later een persbericht verschenen waarbij dus die correctie heeft gemaakt voor die vrijval van die belastingbaten, maar die staat dus niet in de tekst van het jaarverslag. Dus dat is dan ook een omissie die ik even bij u neerleg. Maar belangrijker wellicht toch de teneur die ook uit de presentaties komt. Bijvoorbeeld, bij de eerste sheet die de heer Koeberg aangeeft, zien wij op een gegeven moment de smooth launch of het bril.com platform. Dat zal zo zijn, maar daaronder zien we dat er ook een delay was van 8 maanden. Dat associeer ik niet met een smooth launch. Er zijn ook extra kosten voor gekomen. Ik denk dat bedoeld wordt dat nu het platform er eenmaal is, dat we vooruit kunnen gaan kijken naar een toekomst die profitabeler is. Maar ik heb daar dus een... ik ben er een beetje puzzeld over wat u nou precies bedoelt. Want enerzijds kan het geen smooth launch zijn, omdat er een vertraging was. Anderzijds schijnt u daar toch tevreden over te zijn. Hetzelfde betreft uw commentaar over de ontwikkeling van Schöning & Finck. Daar wordt gesproken over een bijzonder goed jaar. Als ik nu kijk naar pagina 83. Ik zal even dit... excuus. Ja, meneer doet erg zijn best. Dat wil ik wel van zeggen hebben. Dat is, daar zien we dus bij de betreffende publishing unit dat er een heel bescheiden omzetstijging is gerealiseerd. En een resultaat wat weliswaar verbeterd is, maar nog altijd in absolute termen toch niet als bijzonder hoog kan worden gekwalificeerd. Dus mijn vraag is, ik denk dat u bedoelt dat u op de goede weg bent, maar dat we toch nog redelijk ver af zijn van een rendement wat u daar uiteindelijk voor ogen staat. Dus misschien dat u dat toch ook even zou kunnen toelichten. Want als we het hebben over een post-acquisition audit, over de laatste overnames die zijn gedaan, dan blijken daar toch de nodige hurdles te moeten worden genomen. Hè. Er is ook een nieuwe uitgeefstrategie van de uitgever in Paderborn bekend geworden. Ja, dat heeft allemaal tijd nodig, dat realiseer ik me. Maar ja, een bijzonder goed jaar, dat associeert deze aandeelhouder toch met een rendement wat bovengemiddeld is. En dat is er, misschien kan het er ook nog niet zijn. Maar daarom zou ik u toch willen verzoeken om daar wat duidelijker over te communiceren. Voorzitter, tenslotte, de derde vraag. En dat betreft de forecast. Want u, en dat vind ik toch wel misschien iets wat ook een toelichting behoeft. En de heer Snoeker had eigenlijk dezelfde vraag over de EBITDA-marge van tenminste 15%. Daarmee wordt bedoeld aan het einde van de planperiode. Maar er wordt ook gewag gemaakt van een organic growth van 2% van die industry. En nu zie ik het bijzonder interessante betoog van mevrouw Jasmin Lange, dat daar, ja, daar zie ik percentages die aanzienlijk hoger zijn. Er wordt gestreefd naar de aankoop van journals, anders dan in de voorgaande periode dat het vooral eigen ontwikkeling was. Prima. Maar dat betekent toch dat de omzet uit die uitgaven, alle andere overwegingen gelijk veronderstellen, dat we op double-digit percentages zitten, aanzienlijk hoger dan 2%. Ik zie dat dus niet terug in uw forecast op de middellange termijn. Ik neem aan dat u die wel heeft. Maar die moet beduidend boven de 2% zitten qua groei, boven die organic growth. En ik wil toch van u vernemen, gezien de percentages die in de presentatie van mevrouw Lange naar voren zijn gekomen, wat daar uw streven bij is. Want daar zijn we het over eens, voorzitter, daar wil ik mee afronden, dat de huidige omvang van Koninklijke Bril, en daarom is de voorstelling van de heer Koeberg ook zojuist, het huis van Bril is op dit moment eigenlijk veel te klein voor de ambitie die er is. U zou met de huidige infrastructuur veel meer omzet moeten kunnen en ook willen halen om een rendement te realiseren in deze onzekere tijd, wat ook sustainable is. En daar zou de actie op gericht moeten worden. Ik heb het gevoel dat u daar ook nou op weg bent. Maar ik kom daar in de presentatie uiteindelijk bottom line niet op uit. Maar ik wil graag dat u me daar even van wat extra handvaten voorziet.
Misschien is het huis juist te groot.
Dat zou ook
kunnen. Er kan meer in nog.
Ja, dat bedoel ik. Ja, het huis is groter, ja, maar ja. Qua huidige omzet en winst is het te klein. Dat is de invalshoek die ik dan nu kies. Dank u.
Ja, Peter, wil jij die drie
zeker.
Vragen beantwoorden?
Dank u wel voor deze vragen. Kijk, wij spreken in het Engels op die slide over een smooth launch, omdat dit is een mega project geweest, zeer gecompliceerd. En waar je het vooral fout ziet gaan, is bij de transitie, als je het oude platform afsluit en het nieuwe opent, dan zijn er allerlei klanten die ineens alle toegang verliezen, et cetera, et cetera. Maar ook het hele project aan zich, voor een onderneming als de onze, vinden wij een enorm succes. Klein minpuntje, dat er dan een vertraging is in de oplevering. Dat zeggen wij erbij natuurlijk, we verbergen dat niet. Maar als geheel zijn wij trots op het project van het lanceren van het nieuwe platform en hoe dat in de markt is ontvangen en hoe weinig problemen wij hebben ondervonden bij onze klanten met de switch van het ene naar het andere platform. Dat was eigenlijk de teneur van mijn boodschap op dat gebied. En we ontkennen zeker niet, zoals ik zeg, dat er ook wat hiccups waren. Maar goed, dat is ook vaak gebruikelijk in dit soort projecten. En dat heeft dan bij ons geleid tot vertraging en ook daardoor extra kosten. Het tweede, wat u zei over Schöning en Fink, wat ik inderdaad noemde een bijzonder goed jaar. Ik vind het niet heel erg om iets te optimistisch misschien genoemd te worden in deze situatie. We hebben altijd ook een CFO die mij dan op de vinger kan tikken. Maar misschien is bijzonder goed toch nog wel aardig in de richting, omdat ik ook iets meer kijk naar alles wat er gebeurt bij Schöning en Fink. En niet alleen die cijfers waar u naar keek, heeft u ook gelijk in. Maar toch vinden wij dat wel in ieder geval een relatief goede verbetering, zeker als je naar de EBITDA keek. Maar we kijken vooral ook, hoe gaat het met de samenwerking die we hebben met Schöning en Fink? En Jasmin heeft dat ook gezegd, wat wordt er ontwikkeld bij Schöning en Fink aan nieuwe producten die Schöning en Fink eerder niet deed? Alleen maar Duitsstalige boeken, nu andere producten, major reference works, journals en ook Engelstalige publicaties. Allemaal onderdeel waarom wij strategisch dat bedrijf wilden overnemen. Allemaal zichtbare resultaten in 2018. En dan, vergeef me, noem ik dat een bijzonder goed jaar, terwijl het cijfermatig nog inderdaad beter kan en moet. De derde vraag, de omzetgroei, 2% en wat dat dan verder betekent. En als je dat linkt aan de slide van Jasmin, hoe de portfolio zich uitbreidt. Ja, hoe zit dat? We kijken, als we naar de omzetgroei kijken, kijken we naar de omzet van het hele bedrijf. Waar wij nog altijd mee te maken hebben, is dat 2/3 van onze omzet, ietsje meer zelfs, is boeken. Het grootste deel is printboeken. Dat is een hele onzekere markt en wereldwijd een sterk dalende trend. Die trend hebben wij helaas vorig jaar ook opgepakt met een daling van 6,3%. Dat hakt er aardig in op zo'n groot deel van de omzet. Een ander ding waarom het ook niet één op één aan elkaar te koppelen is, dat wij ook zien in de afgelopen jaren dat met name ook weer in de boeken de gerealiseerde omzet per boek afneemt. Dus je moet ook meer boeken uitgeven om hetzelfde omzetbedrag te halen. Nou, als je dat dan allemaal optelt en bekijkt, wat wij uiteraard hebben gedaan, vinden wij het verstandig om te zeggen, en ook nog steeds ambitieus om te zeggen, wij streven naar een organic growth van 2% in het driejarenplan. Daarnaast streven wij heel duidelijk naar groei door acquisitie. En daar zijn we, nou, iedere dag is misschien wat overdreven, maar zoals Steven Perik ook zei, altijd in de RFC-meetings, in onze eigen meetings en ook dagelijks in de markt mee bezig om dat soort partners te vinden. Met een focus op Duitsland, onderdeel van die strategie om Schöning & Finck over te nemen. We hebben een paar overnames al gemist in de zin dat we in de race waren in gesprek, gingen toch een andere kant op. We zijn ook aan het kijken in andere markten, zoals we eigenlijk ook altijd in het verleden hebben gedaan, Engeland en Amerika. Maar het is zeker niet de makkelijkste opgave die we hebben, maar wel een ambitie om ook daardoor verdere groei te kunnen realiseren in de komende jaren.
Meneer Snoeken. Komt eraan.
Ik ben een beetje in de war